Hartelijk welkom bij de MSCene-podcast van MS Web. MSCene-redacteur Marieke Oosterom interviewt artsonderzoeker Maureen van Dam. Maureen is cognitief hersenonderzoeker en is momenteel bezig met promotieonderzoek bij het MS-center van het AMC in Amsterdam, locatie VUMC. Haar onderzoek gaat over cognitie bij MS.
Hallo Maureen, dankjewel dat je even tijd voor ons hebt willen maken. We gaan het hebben over jouw onderzoek naar veranderingen in de hersenen van mensen met MS. Om te beginnen, kun je iets vertellen over je achtergrond en hoe je hier terecht bent gekomen?
Ja, ik heb oorspronkelijk een achtergrond binnen de neuropsychologie. Dus ik heb eerst psychologie gestudeerd en vervolgens de specialisatie neuropsychologie gedaan. Ja, en als neuropsycholoog hou je over het algemeen bezig met het denkvermogen. En vooral als dat niet goed gaat. Dus wat er kan gebeuren met geheugen en aandacht en dat soort aspecten. En zodoende kom je eigenlijk al wel vrij snel terecht binnen aandoeningen waar het een en ander mis kan gaan. En van Alzheimer, de ziekte van Alzheimer, is het bijvoorbeeld redelijk bekend dat geheugenproblemen een rol spelen. Bij MS is dat iets minder bekend. En zodoende was eigenlijk mijn interesse gewekt om hier binnen het veld aan de slag te gaan als onderzoeker. En om dus beter in kaart te brengen wat er zoal gebeurt met het denkvermogen. Dus dat is een beetje mijn achtergrond, zeker binnen het MS-centrum.
Wat was de aanleiding voor dit onderzoek? Dus waarom is dit onderzoek gestart? Je doet het onder leiding van dokter Hanneke Hulst?
Ja, klopt inderdaad. Hanneke Hulst en Menno Schoonheim zijn eigenlijk de grote onderzoekers die bij het project betrokken zijn. Het onderzoek is een aantal jaar geleden inmiddels, tijd gaat toch altijd snel binnen de wetenschap, is het gestart. Met eigenlijk als idee dat voor de meeste onderzoeken we deelnemers zien die bijvoorbeeld starten met een bepaald medicijn of met een bepaalde interventie. En om die reden eigenlijk de diagnose al wel een tijdje hebben. En wat we daarmee misten was eigenlijk juist dat vroege stukje. Dus echt, wat gebeurt er nou juist in die vroege fase als mensen net de diagnose hebben gekregen? Dus zodoende was de vraag bij de onderzoekers eigenlijk gekomen van, goh, wat gebeurt er nou eigenlijk in die vroege fase? En zeker omdat er wat onderzoeken zijn die aangeven dat juist die vroege fase heel erg van belang is, is het onderzoek toen gestart.
En wat houdt het onderzoek in? Dus hoe gaat het in zijn werk?
Ja, dat is ook altijd iets wat we graag de deelnemers wel echt uitleggen, omdat het toch een beetje zo'n vaag idee is in je hoofd van, doe je dan mee aan onderzoek en wat gebeurt er dan allemaal? Ja, in principe, het onderzoek wordt bedacht en uitgevoerd door het VUMC, het MS-centrum Amsterdam. Maar we gaan voor de uitvoer van het onderzoek naar het AMC, om het even ingewikkeld te maken. En op zo'n dag, als we daar afspreken, ondergaan mensen eigenlijk een hele hoop, aspecten. Dus bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek doen we. Dat duurt ongeveer 2 uur om echt denkvermogen in kaart te brengen. Doe je eigenlijk allerlei soorten testen, geheugen, aandacht, noem het allemaal maar op. We nemen een buisje bloed bij de mensen af en ze gaan ook, ze krijgen ook een MRI-scan van ongeveer 1 uur. En dat is niet dezelfde soort MRI-scan als die ze vaak bij de reguliere ziekenhuisbezoeken krijgen. Het is echt eentje waarbij je bijvoorbeeld een taakje in de scanner zelf doet. Of we maken wat meer andersoortige scans om voor wetenschappelijke doeleinden natuurlijk mooie beelden en informatie te krijgen. Dus dat is net iets anders.
Dan kijken jullie ook niet per se naar lesies op die MRI-scan, maar naar andere dingen?
We doen bijvoorbeeld geen contrastvloeistof toedienen. Dus dat is iets anders dan vaak bij de reguliere ziekenhuisbezoeken. Ja. Maar we hebben wel degelijk een bepaalde scan waarmee we inderdaad de lesies in kaart kunnen brengen.
En waar kijk je dan nog meer naar op zo'n MRI-scan? Want ze moeten dus testjes uitvoeren.
Ja, we hebben altijd 1 scan, dat is favoriet bij de deelnemers, dat heet de rustscan.
Kan ik me voorstellen.
Ja, en dan mogen ze lekker met de ogen dicht blijven liggen. Het idee is dan dat alles in de scanruimte uitgaat, scherm gaat uit, geluid uit, alles gaat uit. En de ogen gaan dicht om zo te zorgen dat er eigenlijk geen prikkels binnenkomen. Zodat we dus de hersenen eigenlijk als het ware in rust meten. Het enige is dat de deelnemers niet in slaap mogen vallen. Dat is dan wel weer de uitdaging. En dat duurt ongeveer 12 minuten. En wat we daar bijvoorbeeld mee meten is hoe bepaalde hersennetwerken met elkaar praten als het brein in rust is. En dat is eigenlijk best wel een geavanceerde methode wat we niet zomaar bij de reguliere ziekenhuisbezoeken doen. Maar wat we wel heel interessant vinden, juist wetenschappelijk gezien. Want daar zit toch best wel veel informatie in, zeker voor het denkvermogen. Dus dat is bijvoorbeeld de scan die we maken.
En jullie nemen ook bloed af. Waar wordt dan naar gekeken?
Tegenwoordig is het concept van de biomarkers, ik denk, steeds meer bekend binnen het MS-veld. En een van de waardes die vaak wordt gemeten is NfL. Ik weet niet of dat allemaal wellicht bekend is.
Nee, maar dat weet ik niet.
Dat wel goed om even uit te leggen. Dat is neurofilament light, zoals we dat dan helemaal uitgesproken zeggen. En dat is eigenlijk een bepaald eiwit. En dat eiwit komt vrij als er schade optreedt. En dat is niet MS-specifiek. Dat gebeurt eigenlijk ook in andere aandoeningen. En dat gebeurt zelfs als je gewoon ouder wordt. Dat komt gewoon vrij. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer je daarvan bijvoorbeeld in het hersenvocht of in het bloed hebt zitten. Maar zeker als er schade in het centrale zenuwstelsel optreedt, is dat iets wat meer vrijkomt. En we zijn eigenlijk benieuwd of dat ook al dus is als we mensen direct na diagnose zien. Dus we zien de mensen binnen een jaar worden. Zo direct is het niet. Maar binnen het jaar kijken we dan, maken we in ieder geval één meting. En dat doen we elke 3 maanden. Tot we de 2 jaar bereikt hebben. En het idee is dat we dan kijken van, maakt het uit of mensen bepaalde medicatie gebruiken? Zien we daarin dat het soms afneemt? Of is het bijvoorbeeld een bepaalde voorspeller van hoe dat het later gaat?
En het neuropsychologisch onderzoek, dat is ook een onderdeel daarvan?
Ja, daar ligt mijn hart natuurlijk een beetje zo vanuit mijn achtergrond.
Ja, vanuit je achtergrond.
Ja, daar ben ik ooit mee gestart om die binnen de onderzoeksgroep af te nemen. Het is eigenlijk een beetje een gekke setting. Want je hebt een soort instructies voor je en daar mag je allemaal niet te veel van afwijken. En dan moet je eigenlijk mensen 2 uur lang allerlei testjes laten doen. En dat is wel echt waar je mensen een beetje, voor mij dan, voor zover dat lukt, mensen wat leert kennen over hoe dat ze ermee omgaan en hoe dat ze het vinden allemaal. Ja, en de een ziet het echt als een soort wedstrijdje van hoeveel kan ik halen. En de ander vindt het allemaal best wel confronterend. Dus dat is echt voor elke deelnemer anders. Ja, dus daarin proberen we eigenlijk, bij dit onderzoek doen we er specifiek 9 testen. Maar als je echt een officieel klinisch neuropsychologisch onderzoek krijgt, dan is dat echt vaak 3-4 uur lang. Dus we hebben al wel ingekort. Maar met 2 uur ben je nog steeds, is dat best altijd wel echt even een bevalling. Ja,
intensief. Ja.
Intensief, ja.
Want dan moet je dus onder andere, volgens mij, lang geleden heb ik hem ook wel eens gedaan. Je moet dingen onthouden, boodschappenlijstjes en woorden.
Boodschappenlijstjes, ja, cijferreeksen opnoemen, hoofdrekenen, dingen, ja.
Ja, allemaal leuke uitdagingen.
Ja,
maar
zeker.
Zit er ook dus psychologische vragen in? Dus naar hoe mensen zich voelen en dat soort dingen. Begrijp ik dat goed?
Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Dat had ik net natuurlijk nog niet eens echt opgenoemd. Maar dat doen we eigenlijk. Maakt observaties wel tijdens het neuropsychologisch onderzoek. Van wat ik net ook aangaf van hoe makkelijk is iemand afgeleid? Of is iemand heel fanatiek? En dat soort aspecten. Maar na afloop van het onderzoek vullen mensen wel degelijk een hele reeks vragenlijsten eigenlijk in. Dus dat zit nog los. En dat mogen de deelnemers dan thuis doen. Want zeker na zo'n hele dag met MRI-scan en neuropsychologisch onderzoek is het vaak al best wel genoeg geweest. Ja. Dat is echt een 15-tal vragenlijsten. Wat kan gaan over de stemming, vermoeidheid, hoe dat het gaat op werk. Veerkracht is bijvoorbeeld iets wat we uitvragen. En ook hoe je met situaties omgaat, stress, dat soort aspecten. Dus best wel breed eigenlijk.
Ja.
Ook omdat we wel weten dat hoe dat het cognitief gaat natuurlijk ook heel erg van bijvoorbeeld de aanwezigheid van slaapproblemen afhangt. Of de vermoeidheid op die dag.
Ja, kijk, als het mensen zijn die net de diagnose hebben gehad, dan zit daar ook een stukje traumaverwerking misschien in. En dat heeft ook een impact natuurlijk op hoe je voelt en
Ja, dat vind ik altijd enorm bijzonder om te zien. Dat is eigenlijk een beetje het stukje acceptatie, hè, van hoe ga je om met de diagnose. En ik moet zeggen, dat vind ik ook een van de voor mezelf een van de meest boeiende aspecten van het onderzoek. Is dat je echt, mensen staan in de bloei van hun leven en dan overkomt zoiets je. En ja, dat gaat niet over. En je weet ook niet hoe het gaat verlopen over tijd. En die onzekerheid en die grilligheid, dat is iets wat je, nou ja, toch mee moet leren leven. En dat vergaat de ene wat beter dan de ander. En daar is ook geen handboek voor, om het maar zo te zeggen.
Nee.
En in fases gaat dat. Dus dat is echt wel degelijk iets wat we uitproberen te vragen. Ja.
Ja. Ook kun je dat ook... Ja. Op wat voor manier nemen jullie dat mee in het onderzoek? Dus in de uitslag van... Kijk, want iemand kan misschien laten zien van, ja, cognitief gaat het niet zo goed. Maar in hoeverre weet je dan dat het komt omdat ze bijvoorbeeld depressieve klachten hebben, of dat het echt hersenschade is?
Ja, dat is echt ik denk de grootste puzzel van het onderzoek. Want aan de ene kant is het natuurlijk echt een rijkdom als je al deze uitkomstmaten als het ware naast elkaar mag leggen. En aan de andere kant is dat echt een ongelooflijk ingewikkelde puzzel om op te lossen. En zou het bijna maatwerk per persoon moeten zijn om te zien van hoe is dat voor deze persoon? Ik denk wel dat wat we kunnen doen is dat er zeker voor de vraaglijsten waar bijvoorbeeld echte afkapwaardes voor zijn, dus bijvoorbeeld de stemmingsvragenlijst en de vermoeidheidsvragenlijst, hebben we bijvoorbeeld een soort grenswaarde waarbij we weten van als het hoger is dan die grens, dan is er wel degelijk aanleiding om te denken dat deze klachten in ieder geval op het moment van de testafnames speelden. Dus daarin kunnen we dat bijvoorbeeld echt heel erg meenemen. En wat we gewoon heel sterk proberen te doen is de samenhang berekenen. Dus mochten mensen nou meer lesies hebben of juist toch al wat hersenkrimp laten zien, dat kan ook gebeuren in die vroege fase. Of juist best wel behoorlijke vermoeidheid of een bepaalde copingstijl, dan wil je dat graag berekenen hoe groot de samenhang dan is met het cognitief functioneren.
Ja.
En als ik eigenlijk zelf mag nadenken over het onderzoek, ben ik eigenlijk ook vooral benieuwd wat maakt dat mensen stabiel blijven over tijd. Van als je nou mensen over
stabiel
tijd volgt.
In wat voor zin stabiel?
Dus in principe, voor de meeste onderzoeken ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in wat gebeurt er als mensen achteruit gaan of vooruit gaan. Maar ik denk dat zeker in zo'n vroege fase gebeurt er eigenlijk heel veel. Dus in mijn ogen zou het eigenlijk ook al heel mooi zijn om te zien dat mensen stabiel blijven over tijd. Ondanks alle veranderingen die er nou ja, zoal gebeuren.
Ja, stabiel wat, in hun cognitieve functioneren.
Bijvoorbeeld, ja.
Je zei het al even, er zijn natuurlijk veel mensen die al eigenlijk MS hebben voordat ze die diagnose krijgen. Hoe ga je daarmee om? Want die heb je natuurlijk niet in die echte vroege stadia van de MS.
Ja, dat is echt een heel goed punt. Wat we hadden bedacht toen we het onderzoek opzetten, was dat de meeste mensen gemiddeld tussen de 25 en de 35 zouden zijn. Wat over het algemeen als een nou ja, schatting wordt gegeven wanneer mensen de diagnose krijgen. Mm-hmm. In de praktijk blijkt eigenlijk dat er een soort tweesplitsing is. Dus inderdaad, de mensen tussen de 25 en de 35 die na 1 of 2 aanvallen eigenlijk al in beeld komen. Aan de andere kant zien we ook mensen die echt wel op latere leeftijd pas de diagnose krijgen, omdat het tegenwoordig beter herkend wordt. Maar dat betekent niet dat ze het niet al heel veel langer hadden. Hoe we dat gaan oplossen, dat moeten we eigenlijk aan het einde van het onderzoek gaan bekijken. Het feit is dat we op dit moment nog niet eerder dan de diagnose mensen kunnen opsporen, als het ware. Nee, dat is helaas hoe dat toch de beperkingen zijn van dergelijk onderzoek. Maar ik zie wel degelijk dus die splitsing. Dus ik kan me voorstellen dat we uiteindelijk naar die groepen eigenlijk als het ware los gaan kijken hoe zich dat over tijd dan ontwikkelt.
Ja. Ja. En het kan eigenlijk ook wel weer hele interessante bevindingen geven misschien.
Ja, en we vragen ook echt wel de lichamelijke klachten uit. En dan komen mensen soms echt aan van, nou, echt als kind had ik dit al. Of dat ik me toch vaak vermoeid voelde. Ja, we noteren gewoon alles.
Ja, ja. Ja. En dit onderzoek loopt al een tijdje. Vanaf wanneer eigenlijk? Wanneer is het gestart?
We zijn officieel begin 2021, dus zo'n ruim anderhalf jaar onderweg.
Ja. Oké. Ja. Dat was toen nog in de COVID-tijd.
Ja, ja, we moesten helaas iets later beginnen vanwege de COVID-periode. Maar ja, we mochten wel gedurende de lockdown starten. Ja.
En zijn er al eerste bevindingen die jullie kunnen delen? Kun je er al wat over zeggen?
Ja, we zijn dus druk nog ermee bezig. Dus dat wil ik nog wel even extra benadrukken. Ja. En ik denk met wetenschap, dat vind ik ook altijd heel lastig voor deelnemers. Want ja, dat is echt een enorme soort van tijdslange termijn investering wat je doet. Maar we hebben zeker al wel wat eerste resultaten. Ja, ook omdat je handen natuurlijk gewoon gaan jeuken van dat je wil weten wat er allemaal in zit. En wat we bijvoorbeeld hadden verwacht, was op basis van een ouder artikel uit 2006 bij Italiaanse onderzoekers, dat we op het moment van diagnose ongeveer 25% van de patiënten zouden zien die cognitief wel problemen echt laten zien. En dat vinden we dus nu ook al terug. Dus we zien echt al wel in deze doelgroep van de mensen, van de 80 mensen die we nu ongeveer gezien hebben, dat daar een kwart van wel degelijk cognitief aangedaan is. Wat zeker als je met de mensen omgaat, echt niet per definitie zo overkomt. Dus voor sommige mensen komt dat echt al best wel als een soort schok. En ik denk het is enorm waardevolle informatie, ook voor een behandeld neuroloog of voor de mensen met MS zelf, om te weten dat dat wel degelijk kan gebeuren, maar ook niet hoeft. 75% heeft dat dus niet.
En wat voor cognitieve klachten hebben we het dan bijvoorbeeld over? Wat zie je dan terugkomen?
Ja, wat voorop staat is toch eigenlijk, dat heet met een moeilijk woord, het visuospatieel geheugen. En dat is eigenlijk het geheugen voor in de ruimte of voor figuren onthouden of locaties onthouden. Daar zien we eigenlijk voornamelijk, en zeker ten opzichte van wat we niet zomaar hadden verwacht, al wel wat problemen voorkomen. En we zien snelheid van informatieverwerking ook echt terugkomen. Dus die twee onderdelen, zegt het geheugen. En hoe snel het denkproces kan gaan, dat komt eigenlijk naar voren.
Ja. En in de praktijk als patiënt, hoe zou je dat dan meemaken? Dat je bijvoorbeeld sneller dingen kwijtraakt of sneller verdwaalt of zo? Of?
Ja, ik zou dus zeggen dat bijvoorbeeld een navigatiesysteem, dat soort aspecten, dus dat je moet bepalen van waar je precies heen moet, dat is bij uitstek iets waar je het visuospatieel geheugen voor gebruikt. Dus echt onthouden van bepaalde punten in de ruimte, van dat je weet van, oh ja, hier ben ik. Thuiskomen, de weg vinden, dat zijn dingen die ietsjes meer voorop staan. Minder, maar wel, ik kan niet zeggen van niet, maar minder is dus de boodschappenlijstjes.
Oh ja.
dat noemen we echt het verbaal geheugen. Dus daar leer je dan als het ware informatie aan op basis van spraak. Dus vandaar dat verbaal heet. Dat is iets minder vooropstaand. Dus meer dus echt die navigatie.
Dat je niet meer weet in de supermarkt waar je moet zijn, maar je weet nog wel wat je mee moet nemen.
Ja, je hebt een lijst, maar daar bestaan toch wel makkelijke hulpjes voor. Hè? Van, je maakt natuurlijk een lijstje of je kan bijvoorbeeld bepaalde indelingsstrategieën toepassen. Maar inderdaad meer van, waar sta ik nou, waar lag het ook alweer en niet zozeer ten opzichte van de gezonde proefpersonen dan. Van wat ben ik vergeten? Want ik denk dat iedereen dat wel overkomt, zo nu en dan.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Ja.
Hey, en er zijn dus op dit moment 80 mensen die deelnemen. Dat zijn allemaal MS-patiënten of zijn het ook de gezonde proefpersonen die meedoen?
Ja, dat zijn zowel mensen met MS als gezonde proefpersonen. Dus we zoeken in totaal 180 deelnemers. Waarvan dan 120 mensen met MS en dan 60 gezonde proefpersonen. En we zijn dus nog steeds wel hard op zoek naar deelnemers, maar er zit toch ook al een goede groep in.
Ja. En waar moeten de deelnemers aan voldoen en hoe kunnen ze zich opgeven?
Ja, wat het mooie denk ik aan het onderzoek is, is dat mensen vrijwel heel breed eigenlijk kunnen deelnemen. Dus in principe als de leeftijd tussen de 18 en de 65 is, dan mag iedereen deelnemen. Wel moet de diagnose RRMS voor dan de mensen met MS zijn vastgesteld.
Ja. Dus relapsing, remitting.
Remitting MS.
Progressieve MS.
Nee. Daar is voor nu de keuze op gevallen.
Ja.
Maar het maakt dus bijvoorbeeld niet uit welke medicatie dat mensen gebruiken. Dus dat is vaak een goed teken. En het is bijvoorbeeld een vereiste om wel de MRI in te kunnen. Wat voor mensen met MS vaak niet een probleem is, maar voor de gezonde proefpersonen nog soms wel degelijk even wat uitzoekwerk is.
Oh ja, hoezo dan?
Ja, mensen hebben toch allemaal platen en schroeven en implantaten.
Ja.
ja, dus dat is altijd even wat uitzoekwerk. En bijvoorbeeld wat ook wel opvallend is, is een aantal piercings. En ik denk, als je eenmaal vaker onder zo'n MRI of zo'n MRI ingaat, dan denk je, laat me hangen. En mensen hebben eigenlijk al hun sieraden al lang van tevoren uit. En die komen helemaal er klaar voor.
Ja.
Ja, en mensen die daar iets minder vaak ingaan, dat is vaak iets meer sturen en uitzoeken. Ja.
Ja.
Dus dat is bijvoorbeeld wel echt een vereiste, dat we dat goed uitzoeken.
En dan moet je, je doet gedurende 2 jaar mee aan het onderzoek, hè, als deelnemer.
Ja, ja.
En dan
klopt.
Moet je 3 keer naar Amsterdam komen.
Ja, dus mensen komen wanneer de laatste belangrijke vereiste, dat is nog wel goed om te vermelden, is dat mensen dus binnen een jaar de diagnose relapsing remitting MS hebben gekregen.
Ja.
Dus afhankelijk van wanneer ze zich precies aanmelden, kunnen we dan het bezoek inplannen. En dan zien we ze in principe na 1 jaar weer in het AMC en na 2 jaar weer in het AMC. En elke 3 maanden nemen we dan nog een buisje bloed af. Maar dat doen we met behulp van een bedrijf Prevent Vaccins. En zij komen ook bij deelnemers thuis gewoon het buisje bloed afnemen. Dus dat is in principe goed geregeld.
Ja.
Ja, en dat geldt ook voor de gezonde proefpersonen. Dus die ondergaan precies hetzelfde.
En mensen kunnen zich via de website opschrijven?
Ja, ik denk dat inderdaad het makkelijkst is. Het onderzoek staat beschreven op de website van het MS-centrum. De website van MS-centrum Amsterdam vind je eigenlijk al vrij snel een linkje naar alle onderzoeken. En daar staat Temprano dan ook tussen.
Temprano.
Ja, precies. Dat is Spaans voor vroeg, moet ik altijd mensen even uitleggen.
Ah, ja.
We hadden hier al een onderzoek lopen wat Early MS heette. En ook al wat Presto heette. Dat is het Italiaans voor vroeg. Dus zodoende zijn we bij Spaans uitgekomen. Maar geen van deze studies is echt daadwerkelijk vroeg. Dus dat was interessant.
En wanneer verwachten jullie dit onderzoek te kunnen afronden?
Dat is echt bijna een gewetensvraag. het hangt een beetje vanaf. Op het moment dat we de laatste deelnemer zien, dan duurt het nog 2 jaar. En volgens de planning zou dat april volgend jaar moeten zijn. Dus dan duurt het ongeveer tot 2025. Ja, dus
aan de ene kant klinkt dat heel snel, hè, om ook nog al die mensen te vinden. Maar in 2025, dan klinkt dat toch weer lang.
Heel lang, ja.
Want je merkt, je wil het eigenlijk zo snel mogelijk allemaal weten, maar
ja, en ook wel om deelnemers bij het onderzoek betrokken te houden. Zou het nou zo mooi zijn als je al wat lopende resultaten kan laten zien?
Ja.
Het verschil denk ik met veel andere onderzoeken is dat deelnemers eigenlijk geen baat hebben bij het onderzoek, omdat we mensen echt volgen. Dus het is ook niet zo dat we bepaalde medicatie of bepaalde interventies doen waar mensen mogelijk baat bij kunnen hebben.
Ja.
Dus dan zou het heel mooi zijn als je ze dan op zijn minst kennis kan geven. En daar doen we ons best voor. En alle vragen die mensen hebben proberen we ook goed te beantwoorden. Maar in principe volgen we de mensen natuurlijk over tijd. Dus echt het stukje winst zit hem in de kennis die het gaat opleveren. En dat is toch, dat duurt soms toch helaas wat langer dan je hoopt.
Wat zijn conclusies die jullie verwachten en wat ga je daarmee doen?
Ja, het uiteindelijke doel en wat we hopen is natuurlijk dat we beter begrijpen wat er in die vroege fase gebeurt. En wat dat met zich meebrengt is dat we wat nieuwe aanknopingspunten kunnen vinden of wat nieuwe veranderingen die we goed in kaart kunnen brengen, waarbij we denken van, nou, als we daar nou met een interventie op ingrijpen, dan heeft dat een goed effect, nou ja, over tijd.
Ja. En wat zou een interventie dan kunnen zijn?
Nou, wat ik bijvoorbeeld net al noemde, als we weten dat visuospatieel geheugen nou een van de eerste dingen is die we zien samen met die informatieverwerkingssnelheid, kunnen we dat nou niet trainen? Is dat niet iets waar we een interventie op in kunnen stellen?
Ja.
Of andere veranderingen in de hersenen die mogelijk wel degelijk goed behandeld kunnen worden? En dat is echt het behandelstuk en dat zou echt in de toekomst zijn. Maar voor nu is dus informatie over beloop, ik denk ook wel echt van onschatbare waarde. Want juist die onzekerheid is natuurlijk gewoon een moeilijk onderdeel.
Dankjewel, Maureen.
Nou, graag gedaan.
Ook bedankt. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. We houden het heel graag in de gaten.
Dat dus, lijkt me ook leuk, ja.
Ja, succes.
Bedankt.
Dit was de MSCene podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Wil je meer podcasts beluisteren? Ga dan naar www.msweb.nl/podcast en abonneer je. Op MSWeb vind je alles over multiple sclerose. MSWeb is onderdeel van MS Vereniging Nederland.